Er zit geen mat onder, sorry. Doen we het zo even. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten. Allen hartelijk welkom op deze voorlopig laatste koude winterdag van dit jaar. Deze dienst die zal worden geleid. Dit is de vierde Adventszondag. Die zal worden geleid door Bert Ellens. En vanmiddag is er een regiodienst in Enematil. De voorganger is dominee Enno Meijer. En deze dienst vangt aan om 14:30. Dan is er aanstaande dinsdagavond een vergadering van de kerkenraad met diakenen. Deze vangt aan om 8:15. Collecte is vandaag voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Ja, ook van mijn kant een hele goede morgen. Hartelijk welkom in deze dienst. En ik wil in bijzonder jullie welkom heten. Five for you. En hartelijk dank dat jullie deze dienst weer willen begeleiden. En dat komt helemaal goed. Goed, het gaat vanmorgen over een slechte verliezer en een overwinnaar. We lezen daar straks van in Openbaring 12. En Openbaring is het boek dat ons een inkijkje geeft in Gods toekomst. Het gaat over God die komt, die door het oordeel heen zijn mensen en zijn wereld redt. De wereldgeschiedenis staat in het teken van de belofte, alles maak ik nieuw. En met de geboorte van Jezus is dit nieuwe van God zichtbaar geworden. De eerste komst van Jezus in Bethlehem zet de toon voor zijn tweede komst aan het eind van de tijden. Zometeen zal ik de vierde kaas aansteken, maar eerst wil ik het gedicht Het Hemelspoor met jullie delen. En na het aansteken van de kaars zingen we het Taizé-lied Als alles duister is. Het hemelspoor. In donkerheid en duisternis waarin de mens gevangen is, is hemelslicht gekomen. Een kind werd man en droeg het kruis. Hij bracht ons bij de Vader thuis. Een lichtend licht ging stromen. Nu straalt zijn licht de wereld door, wijst elk die dwaalt het hemelspoor om veilig thuis te komen. Onze Heer beleiden, zijn zegen ontvangen. En we gaan dit beamen met Psalmproject 91. En zullen we dit staande gaan doen. We beleiden dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij ooit begon. Amen. Genade en vrede voor jullie van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Aan de wet waarbij Matteüs 22 het uitgangspunt is. En we zingen daarna Psalmproject 51.
Ik ben de Heer, je God, die liefde is. Mijn liefde brengt je de ware vrijheid. Heb daarom de Heer, je God, lief. Door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Door te genieten van de rust die hij je geeft. Heb hem zo lief, met heel je hart en heel je ziel. Met heel je verstand en al je krachten. En heb je naaste lief, door je vader en moeder te eren als je ouders. Door hen in daden, woorden en gedachten ieders leven voluit te respecteren. Door trouw te zijn in het huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Door ieders welzijn en welvaart te bevorderen. Door eerlijk en oprecht over ieder te spreken. Door iedereen te gunnen wat God hen geeft. Heb zo je naaste lief als jezelf. Wees elkaar niet schuldig. Behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld.
Thank you.
Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel, uw Zoon Jezus is het licht van de wereld. En laat ons wandelen in dat licht op weg naar het kerstfeest. En dat we in deze adventsperiode hem mogen ontmoeten. Hij, de koning der koningen, de heer der heren, de overwinnaar. En wij zien uit naar zijn komst in deze wereld, in deze tijd. En houden onze ogen gericht op het visioen van een nieuwe wereld, waarin mensen in liefde en vrede samenleven. Help ons leven met open ogen en een warm hart. En wil ons levenspad verlichten en alles wegnemen wat het licht niet kan verdragen. Geef ons de kracht om vertrouwen te geven aan mensen die niet meer durven dromen. En met hem zijn we overwinnaars en zullen we met vertrouwen leven, vervuld van uw leven. En Heer, u hebt beloofd dat waar twee of drie in uw naam geloof delen, hoop koesteren en liefde schenken, elkaar de hand toesteken, elkaar zwakte dragen, elkaar levenskracht geven, dat u daar in het midden bent als bron van leven. En met twee of drie durft u het aan een nieuw leven te beginnen, een andere weg te wijzen, de toekomst te openen. Heer, geef dat we met die twee of drie onze weg durven te begeven, ons van harte willen inzetten, ons persoonlijk geroepen weten en wilt u aanwezig zijn als bron van ons leven. Heer, geeft u uw zegen over deze dienst in Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie tegen je verlies? Of is meedoen belangrijker dan winnen? Als ik een spelletje meedoe, nou, dan win ik liever. Toch? Niet dat ik niet tegen mijn verlies kan, maar winnen geeft wel een beter gevoel dan als je verliest. Of zijn er hier kinderen en misschien ook wel grote mensen die expres verliezen? Meh, dat dacht ik al. Nou, denk dat je meedoet aan Risk, Stratego, mensen ergen je niet, Monopoly. Je bent aan het verliezen, maar het spel gaat door. Wat ga je dan doen? Je kunt je verlies sportief opvatten en gewoon mee blijven doen. Je gaat vals spelen door de dobbelsteen op een andere kant te leggen. Toch? Of met ganzenbord bijvoorbeeld 1, 2, 3 en dan een hokje overslaan. Of juist niet. Ik zie mensen naar elkaar wijzen zo van, hey, dit komt bekend voor. Maar je kunt ook het spelbord met één klap ruïneren. Dat hij omhoog springt. Nou, met mensen erg je niet, moet het meestal wel lukken. Eén klap erop, alle pilonen vliegen. Ja? Onder het mom van, nou, als ik niet kan winnen, dan wint er niemand. We gaan straks Openbaring 12 lezen. En daar gaat het over Satan die verloren heeft. Maar het is wel een hele slechte verliezer. Hij heeft namelijk alles gedaan om te voorkomen dat Jezus geboren wordt. Maar voordat hij het beseft, is het hemelvaart. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En hij is daar zo boos over dat hij de volgelingen van Jezus gaat vervolgen. En dat is het enige dat hij nog kan doen. Met de gedachte, als ik niet win, dan wint niemand. Maar daarin vergist hij zich, want het is Jezus de winnaar, Jezus is de overwinnaar. We gaan nu kijken en luisteren naar een filmpje van Make Some Noise Kids. En dan wordt het lied Winnaar gezongen en gedanst. Daarna mogen de kinderen naar Vonkel. Vervolgens zal Tsibrig Openbaring 12 lezen. En dan gaan we met elkaar zingen. Opwekking 67, wie vrees ik nog. Maar nu eerst het filmpje. Geert, ik wou winnaar. Komt hier achteraan. Geert, heb je winnaar niet? Ah, ik heb hem thuis nog 30 keer getest of de goede was. Maar deze past ook, want God heeft natuurlijk, God heeft een plan. En we zijn allemaal winnaar. Dat komt helemaal goed. Ja? Oké. Goed. Dan mag je Vonkel. Kinderen mogen naar Vonkel. En ga jij... Oh, dan gaat wel een keer iets fout.
Openbaring 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte, zelf vluchtte naar de woestijn, God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Van de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam, dankzij hun getuigenis, overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom, juich, hemel en jullie die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om de strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.
Thank you.
Een woedende verliezer en een overwinnaar. Het zal u niet verbazen dat we na de preek Jezus overwinnaar gaan zingen. Goed, een woedende verliezer. Dat is een preek van dominee Mark Feurink. Gemeente van onze Heere Jezus. Vandaag gaat het over een verliezer. We lazen over hem in Openbaring 12. Het is de draak Satan, maar hij is absoluut geen sportieve verliezer. Kijk maar in vers 17. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Satan is een woedende verliezer. Hij heeft al verloren, maar hij weigert dat te accepteren. Satan heeft verloren, Jezus heeft gewonnen. Toen Jezus werd geboren is het al ingezet en na hemelvaart is Satan verslagen. Ook dat staat in Openbaring 12, want nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. En dat klinkt fantastisch. Jezus is overwinnaar. Er is alleen een probleem. Je ziet er zo weinig van. Waar blijft die overwinning nou? En dat is nu de achtergrond van het boek Openbaring. Jezus mag dan gewonnen hebben. In de praktijk hebben christenen het heel moeilijk. En zoals Johannes, die in dit visioen krijgt op Patmos en voor ons heeft opgeschreven. Tegenwoordig ga je met een of andere reisorganisatie naar een all-inclusive resort op Patmos voor een zonovergoten vakantie. Maar in de eerste eeuw stond Patmos wat minder goed aangeschreven. Want Patmos werd door de Romeinen gebruikt om lastpakken weg te werken. Johannes zit niet voor zijn lol daar. Hij is verbannen omdat hij iedereen over Jezus vertelde. En over Jezus vertellen, dat was zijn leven. En daar zit je dan nu, op het uitgestorven Patmos. Waar blijft die overwinning van Jezus? Ach, Johannes komt er nog genadig vanaf. Christenen in zijn tijd hebben met de wreedste vervolgingen te maken. Een berucht is immers de Romeinse keizer Nero. Hij liet christenen in stampvolle arena's de strijd met wilde dieren aangaan. En dat werd, en ik citeer de website wikikids.nl, dat werd gezien als een gezellig uitje voor het hele gezin. Kijkwijzers hadden ze toen nog niet. Christenen hebben dus te maken met vervolging. Maar dat is nog niet alles. Van binnen worden ze net zo goed bedreigd. In Openbaring 2 en 3 moet Johannes namens Jezus pittige dingen schrijven aan verschillende gemeenten. U hebt de liefde van weleer opgegeven. U houdt vast aan dwaalleer. Uw gedrag schiet tekort in Gods ogen. En u bent lauw geworden. Geloven in Jezus blijkt helemaal niet zo gemakkelijk te zijn. En in onze tijd is dat niet anders. In Nederland kom je er als christen goed vanaf, maar wereldwijd is christenvervolging nooit weg geweest. Ook in landen waar godsdienstvrijheid is, hebben de christenen te maken met pesterijen of sociaal isolement. Om het nog maar niet te hebben over vervolging door overheden. Maar ook in Nederland is geloven in Jezus niet zo gemakkelijk. Christenen staan bekend om hun verdeeldheid. In de kerk kom je ook een hoop oppervlakkigheid tegen. En nog helemaal los van de kerk, ook in je eigen leven is geloven gewoon moeilijk. Je twijfelt. Maar is het wel waar? Bestaat God wel? Of hebben we dat onszelf maar wijsgemaakt? Je worstelt met jezelf. Hoe kan God ooit van mij houden? Is Gods liefde er ook voor mij? Je geloof verflauwt. Ooit was je hart vol van Jezus. Geloven is nu niet veel meer dan een gewoonte. Of je voelt een aanvechting. Je wordt verleid dingen te doen waarvan je weet dat het je bij God wegtrekt. En toch doe je het. Heeft Jezus overwonnen? En wat zie je daar dan van? Zal geloven dan niet veel gemakkelijker moeten zijn? Als Jezus de overwinnaar is, waarom is deze wereld dan zo verrot? We hebben nu al zo vaak kerst gevierd en gehoord over het licht dat doorbrengt in een donkere wereld. Maar is er na kerst ooit iets veranderd? En dat soort vragen zijn de achtergrond van het visioen in Openbaring 12. Johannes ziet dat Jezus wel degelijk de overwinnaar is en dat de overwinning van Jezus en het verlies van Satan een feit is. Dat Satan een slechte, een woedende verliezer is die in zijn val zoveel mogelijk schade wil aanrichten. Je kunt Satan vergelijken met een kip zonder kop. Als je een kip onthoofd, kan hij daarna nog een volle minuut rondlopen. Waarom ik erover begin? Nou, zo'n kip is al dood. Daar is niets meer aan te veranderen. En toch lijkt het of hij nog leeft. En zo is Satan ook. Hij is onthoofd, hij is al verslagen en rent nu als een kip zonder kop rond om nog zoveel mogelijk ellende teweeg te brengen. En dat is de boodschap van het visioen. Misschien een moeilijk visioen met al die beeldspraak en symboliek, maar allereerst is het een razend spannende film die Johannes tussen de sterren te zien krijgt. Laten we meekijken. Je ziet een vrouw aan de hemel. Niet zomaar een vrouw. De zon, de maan en de sterren zijn haar attributen. Een koning herken je aan zijn attributen. Een koningsmantel, een kroon, misschien een scepter. Deze vrouw is dus een koningin. En ze is zwanger en de bevalling gaat niet zo makkelijk. Maar op het scherm verschijnt de tweede hoofdpersoon, de verschrikkelijke draak. Een achterloze zwiep met zijn staart en het regent sterren. Het lijkt alsof hij dat niet eens doorheeft. En de draak is op missie. Hij wil het kind. Hij stelt zich strategisch op voor de vrouw en hij wacht op het kind. Je houdt je adem in, je doet je ogen half dicht, omdat je het eigenlijk niet wilt zien. Die vrouw is toch geen partij voor de draak. Maar in een flits is het voorbij. Het kind wordt geboren en weggevoerd naar God. De draak heeft het nakijken. Hij leidt zijn eerste nederlaag. De draak is Satan, dat zal duidelijk zijn. Het kind is Jezus. Maar wie is die vrouw? Dat is minder duidelijk. Je kunt aan Maria denken, maar dan loop je in het vervolg van het hoofdstuk vast. Anderen denken aan Israël of aan de kerk, maar het meest waarschijnlijk is een combinatie. De vrouw is het volk van God van alle tijden. En Satan doet alles om te voorkomen dat Jezus geboren wordt. Maar voor Satan het beseft, is het hemelvaart. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Maar zo gemakkelijk laat de draak zich niet afschudden. Laten we verder kijken. De draak beseft dat hij het kind heeft laten lopen en zet de achtervolging in naar de hemel. Daar kwam hij vaker. Als aanklager kon hij in- en uitlopen. Maar nu niet. Hij wordt daar opgewacht door Michaël en zijn leger. De draak komt de hemel niet meer in en wordt op de aarde gegooid. Voortaan is de hemel voor hem gesloten. Aarzelend krabbelt hij op. Hij likt zijn wonden. Hij beseft dat hij zijn tweede nederlaag heeft geleden. Nu Jezus koning in de hemel is, heeft Satan daar niets meer te zoeken. En zoals Johannes het zegt, de aanklager is ten val gebracht. Maar ondertussen loopt dat levensgevaarlijke monster wel op de aarde rond. En daarover gaat de laatste scène van de film. Als hij het kind niet grijpen kan, dan maar de moeder. En Satan zet de aanval op de gemeente in. Maar de vrouw krijgt twee vleugels, symbool van Gods bescherming, en vliegt de woestijn in, buiten het bereik van de draak. De draak probeert het nog en spuwt een rivier achter haar aan. En vreemd, een vuur spuwende draak en water. Maar hoe dan ook, de vrouw krijgt hulp uit onverwachte hoek, want de aarde die dringt de rivier op. De draak is kansloos. Nederlaag nummer 3. De gemeente van Christus is veilig. Nooit zal Satan de kerk kunnen uitroeien. Maar hij geeft het niet op. Vers 17. De draak ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Satan verzet de bakens. Nu maakt hij jacht op individuele christenen. En dat is wat Johannes en de christenen in de eerste eeuw en wij nog altijd ervaren. Satan leidt de ene nederlaag naar de ander. Hij is verslagen, maar hij blijft vechten voor een verloren zaak. Hij neemt in stijl afscheid door zoveel mogelijk paniek, angst en chaos te veroorzaken. En specifiek heeft hij het op de christenen gemunt. Het is dus niet gek als je twijfelt of het nu aan God is of aan jezelf. En niet gek dat je passie voor Jezus afzwakt. En niet gek dat je de wereld voelt trekken. Maar dat is geen teken van kleingeloof, dan nog eerder van dat Satan jouw geloof het waard vindt om het aan te vallen. Ja, in Christus mogen we overwinnaars zijn. Maar dat betekent niet dat het leven als christen een en al overwinning is. Satan doet alles om het je zo moeilijk mogelijk te maken. Christen zijn is dus geen succesverhaal. Je geloof wordt van binnen en van buiten bedreigd. Het visioen in de hemel geeft daar een verklaring voor. Het betekent niet dat de overwinning van Jezus niets waard is. Juist door de overwinning van Jezus maakt Satan jacht op christenen. Maar waarom zou je dat geloven? Waarom niet gewoon de conclusie trekken dat Jezus minder macht heeft dan dat jij dacht? Je kunt altijd wel alternatieve verklaringen bedenken, maar wordt het niet eens tijd de werkelijkheid onder ogen te zien? Waarom zou je dit geloven? En die vraag heb ik mij gesteld. Waarom zou ik geloven dat Jezus gewonnen heeft en Satan niet meer is dan een slechte verliezer? Allereerst, heel simpel, omdat de Bijbel het zegt. En echt niet alleen in Openbaring 12. Jezus zelf is er ook duidelijk over dat zijn volgelingen het echt niet gemakkelijk gaan krijgen. En ik geloof wat de Bijbel zegt. Ik geloof dat de Bijbel het beste verhaal is om de wereld te begrijpen. En ik geloof dus ook dat Jezus koning is en Satan zijn verlies niet kan accepteren. Omdat de Bijbel het zegt. Ik weet ook wel, de echte sceptici overtuig je daar niet mee. En ook in mezelf zit zo'n scepticus die altijd vragen blijft stellen. Is er nog meer te zeggen dan, je moet het geloven omdat de Bijbel het zegt? Ik denk het wel. Johannes heeft gelijk gekregen. Satan heeft op allerlei manieren geprobeerd van de kerk af te komen, maar de kerk bleek eenvoudigweg niet uit te roeien. Christenen hebben altijd met strijd te maken gehad, maar de kerk is er nog altijd. Sterker, die groeit nog elke dag. Als Jezus niet echt winnaar is, snap ik niet hoe dat kan. Geen enkele godsdienst heeft zo'n onmogelijke start gehad als het christelijk geloof. Jezus verwoord, de volgelingen vanaf het begin bedreigd. Maar ook geen enkele godsdienst is zo snel gegroeid. Al snel waren overal groepjes christenen. Johannes heeft gelijk gekregen, Satan heeft verloren. En het past ook bij Jezus. Zijn weg naar de overwinning was geen triomfantelijke weg. Jezus ging de weg van het lijden tot aan het kruis toe. En juist door het kwaad te ondergaan, maakte hij het krachteloos. En dat is wat mij zo trekt in Jezus, waardoor ik steeds weer getroffen word. Dan is het toch ook niet gek dat Jezus' volgelingen ook met het kwaad te maken krijgen. En dan leer je, zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 12, dat echte kracht zichtbaar wordt in zwakheid. Ja, ik geloof dat Jezus koning is en dat Satan verloren heeft. Maar Satan is een woedende verliezer en daarom is geloven nooit vanzelfsprekend. Als christen ben je onderdeel van een strijd die je winnen kunt als je dicht bij de winnaar blijft. En daar nog twee dingen over. Het eerste, wapen je. En zoals Petrus in zijn eerste brief schrijft, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En stel u tegen hem te weer, versterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, datzelfde lijden moeten doorstaan. Als je christen bent, wordt je geloof aangevallen. Of het nu door vervolging is, verleiding of door twijfel. Wees er niet verbaasd over, het hoort erbij. En laten we niet doen alsof als je eenmaal christen bent, het allemaal vanzelf gaat. Het is gevaarlijk als we onszelf en elkaar dat wijsmaken. Volgeling van Jezus zijn is elke dag weer een gevecht. Dus zorg dat je scherp blijft. Leef met Jezus. Investeer in je relatie met Hem. En help elkaar om dicht bij Jezus te blijven. Ten tweede, wees niet bang. Want Petrus schrijft verder. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe tot in eeuwigheid. Amen. Besef dat de draak geen poot meer heeft om op te staan en rondloopt als die kip zonder kop. Ja, hij kan er ons moeilijk maken, maar hij heeft al bij voorbaat verloren. Hij is een gemene, maar uiteindelijk een machteloze vijand. En als je bij God bescherming zoekt, hoef je voor geen vijand bang te zijn. Ik wil tenslotte het gedicht De Vrouw en de Draak van Frans van Hoffen met jullie delen. O rode draak, dicterend de dictators, verleider van de leiders in staat en kerk. Elk duivels werk gaat nu ten onder. In eeuwige strijd hier tegen de vrouw gestreden, die reeds gedreven door haar weeën zo zwaar komt in het nauw. Hij wil zijn duister plan volvoeren, ziet nu zijn vuile kansen schoon en wil zijn zin vanaf het aardse begin. Dit wordt zijn grootste misser. Vergeet dat valse plan, het kind is al geboren. De strijd is reeds gestreden vanaf het oudste heden. De mensenzoon zal van Gods troon rechtvaardig hier regeren. De donkere afgrond wordt de woning van de onthoofde koning van de hel. En daarom durven we ook dit jaar weer kerst te vieren. De vijand is verslagen. Jezus is koning. Jezus is overwinnaar. En hij komt terug. Amen.
Thank you.
We gaan u danken en bidden. En in het bijzonder willen wij bidden voor Alinda Kruijger en haar kinderen, omdat de vader van Alinda zeer ernstig ziek is. Laten we naar de Heer gaan in ons gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor de niet aflatende trouw van uw liefde, die ons wenkt en roept op de weg naar uw toekomst, uw koninkrijk. Voor uw woorden van troost en verwachten en hoop en zegen. En we danken u dat we door uw zoon uw kinderen mogen zijn, door hem binnen mogen komen in uw koninkrijk en de nieuwe aarde beërven. We danken u dat we het evangelie mochten horen dat Jezus Christus de heerschappij en de macht heeft over deze aarde en dat de Satan is overwonnen. Hij kwam als een klein kind naar de aarde, heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. U hebt hem verhoogd en de naam boven alle naam geschonken, opdat in zijn naam elke knie zich zou buigen en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer en de overwinnaar is. We bidden nu voor onze gemeente, voor ouderen, jongeren, vaders, moeders, kinderen. Zegen ons allemaal en geef wat nodig is om ook tot een zegen te zijn. We bidden u voor wie ziek zijn. We bidden u voor wie van binnen pijn lijden. We bidden u voor Alinda Kruijger en haar kinderen. Alinda, haar vader, is zeer ernstig ziek. We vragen u of uw vader en opa Venhuizen wilt omringen met uw zorg en uw liefde. Hij weet dat hij bij u in veilige handen is. We vragen u ook om uw liefde en zorg voor zijn vrouw en voor Alinda en haar kinderen. Wilt u geven dat ze dit aankunnen, dit kunnen dragen. En hoe moeilijk het misschien ook is, toch blijven vertrouwen op u en dat u hen dicht bij u houdt. Geef de kracht om verdriet een plek te geven. En zegen wie met zijn of haar handen anderen wil helpen en zijn of haar oren en ogen opent voor een ander. Heer onze God, we bidden u voor ons land, dat rijk is en welvarend, dat vrede kent en voorspoed in vrijheid. Om wijsheid en zorgvuldigheid bidden wij om hiermee op een goede manier om te gaan. Om werkelijk recht te doen, kansen te scheppen voor allen die hier wonen en die hier komen. En wat in daden tot uiting komt door niemand af te schrijven en niemand los te laten. Heer onze God, we bidden u voor deze wereld. Waar zoveel weelde, maar ook tegelijk zoveel onrecht, zoveel ellende en zoveel verdriet is. Ontfermt u zich over ons en over ons land en ook over onze wereld. Heer onze God, verhoor ons bidden en zie naar ons om. En we danken u dat u straks aan het eind van de dienst het laatste woord hebt, want met uw zegen gaan we de nieuwe week in, op weg naar het kerstfeest. We bidden u dat het kerstfeest een goed en een mooi feest mag worden, dankbaar voor licht en liefde en verbonden met mensen om ons heen. Amen. We zullen nu worden gecollecteerd en na de collecte zingen we Kroon hem met gouden kroon. Jullie mogen met de zegen van de Heer naar huis gaan. Want de Heer zegent en beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en hij geeft zijn vrede. Amen. Vijf van u, hartelijk dank. En u werd mij gevraagd om nog even te zeggen dat vanmiddag in Saaksum om 4:00 de band speelt. Het is koud, maar er is kampvuur en er is chocolademelk. Dus allemaal van harte welkom. En u hoeft nog niet naar huis, er worden nog 2 liederen gespeeld, eeuwenlang geleden. En vrolijk kerstfeest allemaal.